bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Laten we beginnen met drie teksten die ik wil voorlezen. En de eerste is Romeinen 13, vers 7. Er staat: geef dus aan allen wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag en eer aan wie eer toekomt. De volgende tekst is 1 Thessalonicenzen 5. En we vragen uw broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Heer en u terechtwijzen en hun uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En de laatste is van Efeziërs 6, 2 tot 3. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders in de Heer, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het goed met je gaat en je lang leeft op aarde. Oké, zullen we bidden samen? Vader God, ik dank u voor deze boodschap en ik bid dat u tot ons zal spreken, dat we uw woord beter zullen begrijpen, dat u licht schijnt op ons hart en dat u ons helpt om u te volgen en om vanochtend meer over u te leren, dat we meer op u gaan lijken. In Jezus' naam. Amen. Thank you, Bo. Dank je wel. Dus, zoals je waarschijnlijk al doorhebt over van de drie teksten, ik ga het met je vanochtend hebben over het eren van onze leiders. Het eren van onze leiders. De allereerste tekst gaat over eren van iedereen in autoriteit. De volgende over eren van leiders in de kerk. En de laatste over eren van je vader en moeder begint gewoon thuis. Het klein, maar het eren van onze leiders. En ik moet zeggen, ik vond het... een beetje moeilijk om deze boodschap voor te bereiden. Van het eerste wat ik dacht is, ja, hoe kan ik nou hier staan als een leider in de kerk en zeggen, de Bijbel zegt dat je je leiders moet eren. Ik dacht, dat is gewoon een beetje weird. Oké, kom op, is er iemand hier die voelt aan? Dat is gewoon een beetje weird. Dus dacht, ja, Lucas vindt dat niet weird. Oké, dus ik dacht, ja, wat, hoe moet ik dit doen? Weet je wel? Maar allereerst, deze boodschap, het allereerste wat ik wil zeggen, is ik geef niet deze boodschap omdat ik persoonlijk behoefte voel aan meer eer. Het is niet mijn doel om hier meer profijt van te hebben. Ik ben helemaal happy. Ik ben niet iemand die graag eigenlijk, weet je wel, de aandacht krijgt. Dus daar gaat het niet om. Ik geef deze boodschap, één, omdat leiderschap, weet je wel, we hebben er allemaal mee te maken. Ieder van ons hier staat onder leiderschap, op de een of andere vorm. We hebben een baas, ik heb nog steeds een baantje, geef les op een school en ik heb een rector en daar moet ik, weet je wel, leg ik verantwoording af. We hebben, als je kinderen hebt, nou, dan ben je gelijk een leider in je gezin. Als je hier in dit land woont, dan ben je gelijk onder de leiding van op dit moment premier Rutte en koning Willem-Alexander. Weet je wel, ieder van ons zijn onder leiderschap, ook in onze kerk. Wij hebben leiders boven ons, Simon en Valerie McIntyre, zijn de leiders van C3 Europa. En pastor Phil en Chris zijn de leiders van C3 Global, dus alle kerken. Ieder van ons hier, we zijn allemaal onder leiderschap. En veel van ons zijn ook in leiderschap. Misschien ben je op je werk een manager, zoals ik al net heb genoemd. Als je kinderen hebt, dan ben je een leider in je gezin. Misschien een leider in je sportsgroep. Weet je, waar je ook maar gaat, leiderschap, daar ontkom je niet aan. Dus deze preek gaat over leiderschap in het algemeen. En het is echt een groot thema in de Bijbel. En daarom voel ik me echt, ik voel echt een verantwoordelijkheid om de grote thema's niet te ontwijken. Weet je, als leider of als prediker mag je niet kiezen. Nee, als de Bijbel het ergens over hebt, dan moet je het over hebben. En ik moet zeggen, deze drie teksten die ik net heb voorgelezen, nou, in 5 minuten had ik er echt zo 15, 20 teksten. Dit is maar een kleine selectie uit, de Bijbel heeft er echt heel veel over te zeggen. Dus uiteindelijk koos ik deze drie, omdat je ziet gewoon alle verschillende gebieden waar de Bijbel zegt, hey, laten we als volgers van Jezus Christus, laten we mensen zijn die onze leiders eren. Dus dat is een beetje de motivatie of de reden achter deze boodschap. En ik moet zeggen, toen ik eerst naar Nederland kwam, merkte ik dat er hier een andere cultuur om leiderschap hing dan wat ik gewend was in Nieuw-Zeeland. Even een klein voorbeeld, ik was au pair. Als ik, ja, dat was mijn eerste baantje in Nederland. En ik weet nog, misschien de eerste week dat ik au pair was. Er was 4 kinderen, 1 jongetje, hij was ongeveer 7. En ik zei op een gegeven moment tegen hem, oké, het is nu tijd om je speelgoed op te ruimen. Dus wil je dat alsjeblieft nu doen? Nou, daar had hij helemaal geen zin in. Dus hij begon te zuren. En op een gegeven moment was ik er echt klaar mee. Ik zei, nou weet je, nou ik weet niet meer eigenlijk wat ik zei, maar misschien stuurde ik hem naar de trap of de kamer of zo. Ik zei, weet je, je moet gewoon je speelgoed opruimen. En ik dacht, hey, nou weet je, even een goede indruk van, weet je, wie is de baas? Nou, de moeder liep binnen en dan ziet ze haar lieve jongetje, gewoon een beetje huilend en een beetje aan het zuren. Ja, wat is er aan de hand? Nou, ze draait zich naar mij toe. Ze zegt, ja, Nicola, je bent niet echt vrienden aan het maken, hè? Weet je, je moet ook, we moeten ook naar kinderen luisteren. En ik dacht, wat? Weet je, toen ik een kind was, als mijn opa zei, ja, ze hebben niet naar me geluisterd, nou, wij werden weer echt flink aangesproken. Ja, en als wij zaten te zeuren, ja, mijn moeder zei altijd, grumpy girls go to bed. Nou, wij moesten gewoon, weet je, zeuren. Nou, mijn tweede verhaal, dus ik kreeg een beetje de indruk dat kinderen een soort andere status hadden in Nederland. Nou, ik weet, het is lang niet iedereen, weet je wel. Op het moment dat je over cultuur praat, en ja, je kunt nooit iedereen onder één kam scheren. Oké. Maar tweede ervaring, toen deed ik een leraaropleiding. En dus mijn eerste stage, ik stond voor de klas. En zo was veel te zien. Als je begint, ik was eigenlijk niet zo goed. Ik kon helemaal geen orde houden. Dus ik zei stil en niemand was stil. En het ging niet goed. Nou, op een gegeven moment, 3 kinderen, die kwamen naar me toe. En ze begonnen me, weet je wel, eigenlijk een beetje feedback te geven. Ja, mevrouw, u bent eigenlijk niet streng genoeg voor ons. En als u dit zegt en u dat doet en bla bla bla, weet je wel, dat is eigenlijk niet goed. U moet eigenlijk gewoon strenger zijn. Ik dacht, hè? Ze ging even doorvragen en blijkt wat er was gebeurd is, zij gingen even klagen naar hun mentor van, ja, mevrouw de Vreuse kan geen orde houden. En de mentor zei tegen hun, nou, misschien moeten jullie dan even naar haar toe gaan en dat even meegeven als feedback. Punt. Nou, ik dacht, weet je, ja, ik snap dat feedback van leerlingen op zich goed is. Maar ik dacht, ja, zijn jullie mijn leerlingen of zijn jullie mijn coach? Ik dacht, ja, hoe moet dat nou werken? Ja, als je nog 1 keer praat, ga je naar de afdelingsleider. Ja, mevrouw, dat was iets meer overtuigend deze keer. Goed ze. Ja, ik dacht, ja. Dus, nou, weet je, nogmaals, niet iedereen is zo, maar ik had vrij snel door dat in Nederland, er zijn hele sterke waardes van, hey, we zijn allemaal gelijk. Ieder stem mag gehoord worden. Iedereen mag zeggen wat ze willen zeggen, weet je wel. En dat is, ik moet zeggen, ik ben echt een beetje warm geworden voor die grote waardes. Ik vind ze lang niet verkeerd. Maar als het gaat om leiderschap, dit is een beetje wat ik om me heen hoor als ik denk aan gesprekken met mijn collega's op school. Is een beetje het idee van, hey, leiders zijn net zoals iedereen. Dus waarom zouden we ze als speciaal behandelen? Gewoon, we zijn allemaal gelijk. Maar er is nog een houding die ik soms hoor. En misschien herken je dit wel of niet, ik weet niet. Het is mijn democratisch recht en zelfs mijn maatschappelijke plicht om kritisch te zijn op mijn leiders. Want anders worden ze misschien corrupt met absolute macht. Nou, weet je, in beide zinnen die ik net heb voorgelezen, zijn er... Lucas, je leidt me af. In beide zinnen zit er zeker een kern van waarheid in. Maar als dat een beetje jouw hele beeld van leiderschap samenvat, dan mis je zeker wel echt iets. Je mist de rol en de belang van wat een leider is en wat een leider moet doen. En heb je misschien ook wel moeite met de teksten die ik las in het begin over, hey, de Bijbel vraagt ons om onze leiders te eren. En zeker als je ooit een slechte leider hebt meegemaakt of machtmisbruik hebt meegemaakt, dan zul je misschien wel echt heel veel moeite hebben met deze teksten. Misschien tot het punt dat ik begon dit voor te lezen en je dacht, oh my goodness, ik ben op de verkeerde zondag gewoon gekomen. Kan ik nu even weg? Valt het op als ik nu wegga? Weet je wel, maar we moeten wel echt de Bijbel serieus nemen. Weet je wel, we moeten niet ons leven leiden vanuit de boodschappen die we om ons heen krijgen van onze maatschappij. Maar we moeten kijken naar de Bijbel. Hey, wat zegt de Bijbel hierover? En wat moeten we hier nou mee in onze cultuur, in de 21ste eeuw? Wat betekent dit om onze leiders te eren? Dus eigenlijk het allereerste punt dat ik wil maken, voordat we verder gaan, is dat het is zo goed om even stil te staan bij hoe goed het is om leiderschap te hebben. Weet je, soms denken we aan leiders en ja, het kan een beetje, ik weet niet, een vies woord worden of zo, maar slechte leiderschap is zeker niet goed. Maar geen leiderschap is ook niet goed. En als je daarover nadenkt, ja, ik bedoel, welk land, als een land zijn leider niet meer hebt, je hoeft niet ver te kijken in de recente geschiedenis van wat er gebeurt als de leider van een land wegvalt of wordt gehaald en er geen duidelijke leider onmiddellijk weer in zijn plaats komt, dan heb je momenteel geen leiderschap en daar ontstaat chaos. Dat is nooit goed voor een land. Je hebt ook soms mensen, vooral christenen, die op een gegeven moment helemaal zat zijn van kerkleiders, wat ik moet zeggen dat ik ook soms wel kan begrijpen, maar die zegt, ja, we hebben de man van God of de vrouw van God niet meer nodig. We gaan kerk gewoon doen zonder leider. Maar ik moet zeggen, het werkt nooit of het houdt nooit stand op de lange termijn, want mensen zijn gewoon nooit met elkaar eens. We hebben een leider nodig om ons te verbinden, om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. We hebben een leider nodig zodat we goed samen kunnen werken. Als je een goede leider hebt, dan gaat het goed. Dus slecht leiderschap is niet goed, geen leider is ook niet goed. Maar een goede leider, dat is echt iets goeds. De eerste tekst die ik wil, of nou, de eerste vierde dan, tekst die ik wil voorlezen is Spreuken 29:2. Er staat, als rechtvaardige heersen is het volk verheugd. Als een goddeloze aan de macht is, jammert het volk. Dus als we een goede leider hebben, dan is het heel goed voor ons. Mijn eerste punt in het Engels is actually, people thrive under good leadership. En in Nederlands heb ik gezegd, als mensen bloeien op onder goede leiderschap. Ik weet niet wat thrive, bloeien op. Maar goed, weet je, goed leiderschap is goed voor ons. En het begint thuis. Je ziet, zelfs imperfecte ouders is beter dan geen ouders. Als ouders weten gewoon goed leiderschap te geven aan hun kinderen, dan gaat het goed met de kinderen. Ze voelen zich veilig. Er is iets, weet je wel, wat is vrijheid? Dit slaat een beetje aan bij het thema van vorige week. Soms willen we, leiderschap kan een soort beperking of een begrenzing voelen. En soms denken we, ja, als ik maar geen ouders had, weet je wel, als ik maar geen leiders had. Maar juist, we hebben juist de begrenzing nodig om op te bloeien. Er is iets van ons als mensen, wanneer we goed leiderschap hebben, dan gaat het gewoon goed met ons. En als je een voorbeeld wil van een goed leider, dan wil ik je aanmoedigen om Jezus te studeren. Hij was echt een fantastisch leider. En ik had de neiging om een heel studie met je te delen over de leiderschap eigenschappen van Jezus, maar daar hebben we helaas helemaal geen tijd voor. Dus dat ga ik overslaan. Maar Jezus was een fantastische leider, want hij bekrachtigde mensen. Hij was niet bang voor de grote menigte. Hij zorgde om zijn discipelen. Hij gaf om ze tot het punt dat hij bereid was om voor ze te sterven. Maar hij was niet bang om ze uit te dagen of om te corrigeren. Hij deelde alles wat hij had, deelde met zijn discipelen. En zijn discipelen, eigenlijk christendom zou je nu kunnen zeggen, wat we in de wereld om ons heen zien, is nog steeds resultaat van het leiderschap van Jezus. Wat hij in 3 jaar met 12 mannen deed, is gewoon ongelooflijk. Dus een goed leider is een goed iets. Dus als we nu kijken naar die drie teksten, weet je, waarom zouden we onze leiders moeten eren? En de allereerste gedachte die ik met je wil delen over dit, is dat leiders dragen verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid verdient eer. Ik wil lezen van Hebreeën 13:17. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u zeker niet ten goede komen. Dus er staat, zij waken over uw leven. Dus een christelijk leider, zeg maar een kerkleider, die waakt over de ziel, over de leven van de mensen voor wie ze verantwoordelijk zijn. Maar dat geldt voor alle gebieden, zeg maar. Op jouw werk, jouw baas, die draagt de verantwoordelijkheid, die waakt over het bedrijf, die draagt verantwoordelijkheid dat het goed gaat met het bedrijf. In een land, een leider draagt verantwoordelijkheid voor dat het goed gaat met dat land op dat moment. En natuurlijk, leiders, als we zeggen leiders zijn net zoals iedereen, dat klopt ergens. Zeker. Ik bedoel, qua persoonlijke waarde, we zijn allemaal gelijk. Maar er is een groot verschil tussen, het verschil ligt in de verantwoordelijkheid. Als je de verantwoordelijkheid draagt, ja, dat is wel echt wat. Op mijn school, ik ben docent en ik ben ook de leider van de Engelse sectie. En er is momenteel heel veel veranderingen komen eraan op onze school. Er zijn plannen voor om het rooster helemaal om te gooien en nieuwe projecten, dingen op te starten en alles, weet je wel. En ik zit soms in de vergadering als sectieleider en ik denk, man, om een school te leiden, daar moet je zoveel aan denken. Je hebt de leerlingen, je hebt de docenten, je hebt de ouders, je hebt de scholengroep waar je in zit, je hebt de eisen van de regering, zeg maar. En ik krijg soms echt hoofdpijn van, weet je. Ik denk, oh my goodness, ik ben blij dat ik hier niet verantwoordelijk voor ben, weet je. Ik geef gewoon mijn lessen, ik zorg dat het goed gaat met de andere Engelse docenten, en dan ga ik naar huis, en dan ga ik gewoon lekker slapen. En wat er maar, weet je, wat er maar gebeurt op school met de grote veranderingen, dat ligt allemaal bij de rector, en niet bij mij. En dat is eigenlijk wel heel fijn. Dus het is goed soms om na te denken over de verantwoordelijkheid die onze leiders dragen. En als we zeggen, leren onze leiders, dan de Bijbel daarmee bedoelt, je eert eigenlijk de positie van verantwoordelijkheid. Dus het maakt niet uit of je je leider mag per se, of je altijd eens met ze bent, waarschijnlijk niet. Het maakt ook niet uit of je vindt dat ze het per se heel goed doet of niet. Gewoon de positie van verantwoordelijkheid verdient eer. Dus ook president Donald Trump verdient eer en respect als de verantwoordelijke persoon voor de hele Verenigde Staten. Premier Rutte, wat je politieke voorkeur ook maar is, hij verdient eer en respect gewoon omdat hij momenteel de verantwoordelijkheid draagt voor ons land. En eigenlijk, ik zei het ook bij Bild, ik denk de keuze om je leider te eren voor de verantwoordelijkheid die ze dragen, dat zegt meer over jou soms dan over de leider. Want geen leider is perfect. En of ze het nou goed doen of niet, weet je, ja, wie weet. Maar wij moeten kiezen om onze leiders te eren vanwege de verantwoordelijkheid die ze dragen. Maar het tweede is, met groot verantwoordelijkheid natuurlijk, daar moet zeker wat tegenover staan. En als je verantwoordelijkheid hebt, dan moet je ook autoriteit hebben. Je kunt niet iemand verantwoordelijkheid geven zonder autoriteit. Anders gaan ze kapot. Denk maar daar eens over na. Je bent verantwoordelijkheid voor iets, maar je kunt er niets aan doen. Dat is absoluut vreselijk. Dus het eren van leiders, dat hangt ook heel veel samen met het begrip van wat is de rol van een leider. En de rol van de leider is juist om de grote beslissingen te maken en ook om de visie te... de visie uit te dragen. Ik vind momenteel wat er gebeurt in Engeland een heel interessant voorbeeld van leiderschap en zo. Want Prime Minister May had de verantwoordelijkheid. Had de verantwoordelijkheid voor Brexit, maar haar partij stond niet achter haar En ze hebben dus tegengehouden, zodat zij de autoriteit niet meer had. Zij had niet meer de macht om te doen waar ze verantwoordelijkheid voor was. En weet je, ik ben eigenlijk niet echt pro-Brexit. Ik bedoel, ik hou van Engeland, ik hou ze liever bij. Maar, weet je, de realiteit is, als haar partij wel haar had geëerd als de leider en achter haar had gestaan, dan was Brexit al 2 maanden geleden in feit en was het ordelijk vertrek al gebeurd. En het hele land van Engeland zou nu in gewoon een hele nieuwe hoofdstuk hebben. En zeg maar, ze zouden bezig zijn om het volgende hoofdstuk, nieuwe koers te varen. En misschien was het niet een koers waar de helft van het land helemaal achter stond, maar het is wel een democratisch gekozen koers. Okay? En ik denk dat we allemaal kunnen zien dat de situatie momenteel in Engeland gewoon niet goed is. In de zin dat het is heel onzeker en onstabiel is, veel frustratie en veel oneenigheid. En hier zie je wat er gebeurt wanneer mensen niet achter hun leiders staan en wat dat veroorzaakt. Nou, de Bijbel beschrijft teamwork en leiders een beetje zo. Laten we lezen van 1 Korintiërs 12:27. Er staat, een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen en al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. En ik wil ook even springen naar vers 27, want dat is een heel tekst. U bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Dus dit is hoe Paulus de kerk beschrijft. Hij zegt, jullie zijn eigenlijk als een lichaam. En dat beeld van werken als een lichaam is super effectief eigenlijk voor alle teams. Als je in een team werkt. En ik vind het een heel mooi beeld. Van een lichaam is zo verschillend. Je hebt zoveel verschillende delen van een lichaam. Weet je wel, geen deel lijkt haast op de andere deel. Okay, behalve, ja, je hebt wel 2 van bepaalde delen. Maar we zijn zo anders allemaal. Maar als ik kijk naar hoe een lichaam werkt. Weet je, je hebt zintuigen. En de zintuigen die nemen allemaal informatie op. En dat wordt naar de brein gestuurd. En dan de brein stuurt het lichaam aan van, weet je wel, dit is wat we gaan doen. En ik was laatst in de speeltuin met mijn zoontje Jaden. En hij heeft trouwens, hij heeft helemaal geen angst. Wat aan de ene kant super leuk is, aan de andere kant super freaky is. Hij wilde laatst gewoon een trap opklimmen. Die was echt bijna 2 meter hoog en gewoon lekker erover. Het was een van die bruggen met heel veel gaten. Hij dacht, oh cool, dat ga ik gewoon doen. No. Maar hij wilde het trap op, dus ik was hem aan het helpen. En ik kon gewoon zien, weet je, bij ons gaat het allemaal automatisch. Maar hij moest echt nadenken. Okay, eerst deze voet en dan deze hand en dan deze hand. En als je ik zag het gewoon allemaal bewust. Hij was het aan het bewerken in zijn hoofd. Van hoe doe ik, ik wil daar, hoe doe ik dit? En dat, daaraan moest ik denken. Als we zeggen als een team, weet je wel, we werken als een lichaam. Zo moeten we werken, ook als een team. Weet je wel, mensen in het team die verzamelen informatie, die sturen het naar de brein. Als we de brein zien dan als de leider. En de leider stuurt het lichaam op. En het hele lichaam komt eindelijk naar boven. Als je denkt aan een rotswand, weet je wel. Je ziet hoe hoog het is. Je zegt, hey, kan ik hier? Je voelt de wind. Is het veilig? En dan maak je beslissing, ja, dat kan ik. En dan de brein zegt, okay, hand, hou jij dit maar vast. Hand, jij doet dit. Voet, ga hier maar staan. Andere voet, ga hier maar staan, weet je wel. En dan je hele lichaam komt bovenaan. En als je eenmaal bovenaan de top bent, het is niet van, well, Brian, wat heb je goed gedaan? Of de voet. Hey, ja, ik heb echt, weet je wel. Nee, het is gewoon het hele lichaam komt boven. Het hele lichaam komt vooruit. Omdat, weet je wel, omdat het hele lichaam, zeg maar, ieder deel heeft een bepaalde rol. Maar het zou helemaal niet werken als één voet zegt, nou, brein, waarom zeg jij altijd wat ik moet doen? En de hand zegt, nou, hier heb ik helemaal geen zin in. En de andere hand zegt, ja, ik wil een keertje doen, ik wil een keertje. Weet je wel, dan komt het hele lichaam gewoon niet vooruit. Dus we moeten begrijpen dat lijden heeft gewoon de verantwoordelijkheid, maar ook de autoriteit, om gewoon aan te sturen en beslissingen te maken, de visie uit te zeggen. En onze rol als team is om, ja, er is een plek om vragen te stellen, maar uiteindelijk onze rol is, als de beslissing eenmaal gemaakt is, van dit is de visie, deze kant gaan we op, onze rol als team is om daarachter te staan en zeggen van, ja, we staan achter, we gaan het doen. En zo komt het hele lichaam, komt het hele team vooruit in een goede plek. En er was nog één gedachte. die ik daarover had. Soms moeten we gewoon elkaar toestemming geven om verschillende rollen te hebben. En want als als de leider, zeg maar, niet de beslissingen maakt of de visie uitzet voor wat dan ook reden, en als het team daar niet achter staat, dan wordt het hele lichaam verlamd. Dus eerder onze leiders beslissingen omdat ze een grote verantwoordelijkheid hebben. En twee, we respecteren de beslissingen. We staan achter onze leiders omdat dat eindelijk gewoon goed teamwerk is. Op deze manier gaat het hele, komt iedereen vooruit. En het laatste wat ik over dit wil zeggen, en dan heb ik nog een eindstuk, is het eren van onze leiders is ook gewoon in onze eigen voordeel. Als we nog een keertje even kijken naar die tekst van Hebreeën 13, 17. Er staat, ik zal het laatste stukje lezen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u zeker niet ten goede komen. Dus er is ook iets, weet je wel, soms als leider, het is niet altijd een makkelijke taak. Hè? Soms als leider kun je ook heel ontmoedigd raken. En als iedereen bezig is om een beetje de kritische vraag te stellen of dingen in twijfel trekken. Al dat wilde ik zeggen. Ja, je kunt zeggen, je kunt denken, hey, het is de taak van de leider om iedereen bij elkaar te krijgen, zeg maar, om iedereen te overtuigen dat dit een goede visie is. En aan de ene kant is het wel zo. Aan de andere kant, je moet je ook afvragen soms, in hoever wil je dat je leider de hele tijd rondrent om iedereen te overtuigen dat dit wel een goede weg is. Een leider die daar alleen maar bezig is, is niet een leider die bezig is om na te denken over de toekomst en hoe komen we daarheen en zit iedereen op de juiste plek. Dus er is een tijd om de vragen te stellen, weet je wel, en de gesprekken te hebben. Maar er is ook een tijd wanneer we allemaal zeggen, oké, onze leider heeft gezegd, hier gaan we heen. Dat wij gewoon daarachter gaan staan en zeggen, oké, we staan erachter, dit is wat we allemaal gaan doen. Dus wat ik aan het zeggen was, is een leider, soms kun je ook ontmoedigd raken. En als iedereen, weet je wel, het voelt soms alsof iedereen tegen je is. Maar als één persoon komt en zegt, hey, dankjewel, het gaat goed, weet je wel, of zegt iets positiefs, dan voel je zo verfrist, dan komt het zo helemaal weer, weer tot leven. Heb je weer de moed en je hebt een gelukkige leider weer. En een gelukkig leider is altijd beter dan een chagrijnig leider. Ik moet zeggen, dit zeg ik ook best wel vaak tegen mijn eigen dochter, Elisa. Dan zeg ik, Elisa, wil je een heel gelukkig mama of wil je een chagrijnig mama? Als je een gelukkig mama wil je niet nu even je pyjama aandoen? En dan kijkt ze me aan en dan zegt ze, chagrijnig mama, nee. Weet je, maar het is voor ons, het is een onze voordeel. Het is goed voor ons wanneer onze leiders gelukkig zijn en wanneer onze leiders begrijpen en zeg maar voelen dat wij achter hun staan. Dus weet je, vind een manier dat bij je past binnen jouw cultuur en jouw persoonlijkheid om dat te laten weten. Maar de laatste 5 minuten wil ik heel kort over hebben, over wat is eer. Want ik denk dat we soms dingen kunnen zien die eigenlijk een beetje ongezond zijn. En we denken, oh, dat is wel extreem eer. En we zijn Nederlanders, dus we willen wel eren, maar eren met mate, bijvoorbeeld. En ik wil gewoon even iets voorstellen, weet je wel. Kijk maar wat je ervan vindt. Dat eer is eigenlijk nooit verkeerd. Maar er zijn wel ongezonde patronen waarvoor we moeten oppassen. Ik wil eerst zeggen, een ander eren, dat maakt jou nooit kleiner. Weet je, eer is niet onzekerheid. En onzeker zijn rond een leider, dat is niet een extreem vorm van eer. Dat is gewoon onzekerheid. Je kunt 100% zeker zijn, confident, weet je wel, in jezelf en over jezelf en je leider eren. We hoeven niet onze leiders te ontwijken uit angst. Of weet je wel, je kunt gewoon met vol vertrouwen het kantoor binnenlopen en een goed gesprek voeren en fully eervol zijn of respectvol tegen je leider. Dus een eer, dat maakt jezelf nooit kleiner. En als je dat ziet, dan is dat niet gezond en dat is niet echte eer. En het tweede wat ik wilde zeggen is, we eren onze leiders, maar we bouwen niet ons leven op hun. En dat moet ik even uitleggen. En wat ik soms zie, vooral in kerken, is dat soms kunnen we een leider zo hoog acht of zo veel respect voor een leider hebben, dat we onbewust, we beginnen een beetje ons geloof op die leider te bouwen. En als er dan iets gebeurt met de leider, dan kan ons geloof enorm gaan wankelen. Of soms begin je gewoon een beetje onbewust meer te geven om wat je leider van je denkt, dan misschien wel wat God van je denkt. Is het belangrijker dat mijn leider me ziet, of is het belangrijker dat God mij ziet? En dat is een heel fijn, maar een heel belangrijk verschil. Dat natuurlijk in het begin van je geloof, je bouwt wel een beetje op je leiders, maar een volwassene houding is dat we heel sterk weten, hey, we bouwen ons leven op Christus. Christus is het centerpunt van ons leven. Dus even kijken wat ik heb geschreven. Hij is het center van onze wereld. We bouwen op Christus. Hij is de enige die perfect is. De Bijbel beschrijft Christus als een anker. Als een anker voor onze ziel. Hij is stabiel. Hij zal je nooit teleurstellen. Op hem kun je vertrouwen. Alle leiders zijn imperfect en zullen je wel eens teleurstellen. Maar Christus zal ons nooit teleurstellen. Hij is de fundering van ons leven. En het is zo belangrijk, zeker in kerken, dat we dat verschil gewoon heel goed voor ons hebben. Dat Christus is de center en we eren onze leiders. We bouwen niet op onze leiders. En soms is het eigenlijk wel gezond om jezelf de vraag te stellen. Van hey, als er wat zou gebeuren met mijn leiders, weet je wel, of ze niet meer zijn of zelfs een grote fout maken, wat zou dat doen met mijn geloof? Want ons geloof, dat moeten we bouwen op Christus en niet op onze leiders. Okay? Dus dat is wat eer niet is. Maar eer, wat is dat? Nou, ik heb het al uitgebreid gehad over hoe we onze leiders eren door achter de visie te staan, door de visie te dienen. We kunnen ook onze leiders eren. Of eerder, we hebben het ook over, is geven. Daarom bijvoorbeeld aan het einde van onze diensten, als we een gastspreker hebben, hebben we altijd gelegenheid om te geven aan de leider. Want eer, zeg maar, financieel eer, is ook, ja, geven van financiën is echt een manier om te eren. En dat weet jij ook heel goed op je werk, want je baas kan tegen je zeggen, ja, ik waardeer echt wat je doet. Maar jij denkt, ja, kom op dan. Met de promotie, geld spreekt, okay? Dus eren kan ook op financiële manieren. Maar als laatste, hier wil ik mee eindigen. Dus misschien kan de band naar voren komen. Is we eren onze leiders door goed over ze te spreken. En dat heb ik altijd gewoon heel echt tot mijn hart genomen in mijn leven. Ik heb geprobeerd om goed te spreken over mijn leiders. En ik zal eerlijk zijn, het eren van je leiders, soms heb ik dat heel makkelijk gevonden. Soms is het super easy. Maar soms heb ik het ook uitdagend gevonden. Het is niet altijd makkelijk. Omdat, zoals we hebben gezegd, leiders zijn niet altijd perfect. Maar wat ik echt keer op keer heb gezien, is dat wanneer we God vertrouwen en we doen het, wij eren onze leiders, dat het dan wel echt goed met ons gaat. Ik heb gezien in mijn leven dat God mij steeds, zeg maar, ergens doorheen heeft gebracht tot een goede plek in mijn leven. Ik ervaar de zegening op mijn leven, omdat ik mijn leiders ben blijven leren. En wat mij altijd heeft geholpen is om het eren van mijn leiders te zien eigenlijk als een soort verlenging van mijn eer voor God. Zeker in de moeilijke periode. Dus als ik zie mijn leider, ik denk, ja, ik weet niet of ik het voel. Ik denk, nou God, ik eer u. Ik vertrouw op u. En u vraagt mij om mijn leider te eren. Dus omdat ik u wil eren, dan eer ik mijn leider. En wat er gebeurt met de leider, dat zie ik wel. Maar ik ga u blijven eren hier. En dat heeft mij enorm geholpen. En ik moet ook zeggen, heel kort, want af en toe zul je me ook wel eens horen, Pastor Lucas horen zeggen. En dat wilde ik ook even uitleggen. En hij heeft me dit niet gevraagd om te doen trouwens. Maar Pastor Lucas, aan de ene kant denk ik, ja, misschien is het een beetje Amerikaans. Maar mijn hele leven heb ik altijd mijn pastor geëerd. Dus nu zit het gewoon in me als een soort, ik weet niet, ik hou er wel van. Om rond, weet je wel, wie, nu dat ik zelf een leider ben van de kerk, ja, wie kan het hieren? Nou, Lucas en ik, wij leiden de kerk samen, maar ik zie hem ook echt als de paaster, ook een beetje als mijn paaster. Dus daarom zeg ik paaster Lucas, want ik vind het leuk om mijn paaster te eren. Maar ook natuurlijk is een beetje persoonlijk, omdat ik hem heel goed ken. Ik heb ook persoonlijk heel veel waardering voor wat hij doet en hoe hij iedere week preekt. En hij zal zeggen, oh, het is super makkelijk. Maar ik zie echt wel een beetje de tijd en energie die hij daarin stopt. En ik vind het gewoon, ik ben zo dankbaar voor een paaster die gewoon goede boodschappen geeft iedere week. Die zo betrouwbaar is. Die alles, hij zet zich zo enorm in voor de kerk. Dus daarom zul je me wel eens paaster Lucas horen zeggen. Is dat oké? Okay? Is dat oké? Okay? En natuurlijk doe ik dat niet thuis, want dat is anders. Hey, maar wanneer we onze leiders eren, dan worden wij gezegend. Weet je, wij eren onze leiders vanwege hun de verantwoordelijkheid die ze dragen. Omdat we achter hen willen staan als team. Omdat het goed is voor ons als ze gelukkig zijn. We eren, we weten dat we niet ons leven op hen bouwen. Dat wij er zelf niet kleiner van worden. We eren door goed over hen te spreken en door achter de visie te staan. En zo zullen we merken dat God ons zegent. En God zou jou zegenen als jij de beslissing maakt. En wat voor gebied van je leven dan ook. Of het misschien nou je ouders is. Of je baas. Of gewoon een keertje even goed te spreken over de lijn. Of misschien moet je gewoon jouw woordkeus veranderen. Als je het hebt over de politieke partijen van het land. Want als iemand de verantwoordelijkheid draagt, dan verdienen ze de respect.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.